Je luistert naar Nesgast, de podcast waarin we wekelijks een audioportret maken van leden en vrienden van de Kerk van de Nazarener. Want samen zijn we goed nieuws. Wie heeft Alderik Bos vandaag te gast?
Annegreet van der Most. Wat ontzettend leuk dat jij hier bent.
Dankjewel. Dankjewel dat ik hier kon zijn.
Ja. Nou ja, we zijn natuurlijk gewoon ontzettend benieuwd naar wie is Annegreet. Misschien dat je iets kan vertellen over jezelf.
Nou, ik ben... ik ben ergens in de 50, 52 geloof ik.
Het is fijn dat je dat al een beetje kwijt bent.
Ja, dat vind ik al wel bijzonder. Want voor mijn gevoel ben ik ergens in de 30 blijven steken. Dus dan moet ik elke keer even tellen. Maar goed, ik ben samen met Jan Jaap, wonen wij in Gouda. We hebben 3 kinderen. Odelia van 16 en een zoon Boas van 14 en een dochter Else van 12. En ik ben voornamelijk thuis aan het werk. Ik werk met onze kinderen. Onze kinderen die krijgen thuisonderwijs.
Ik ga het straks vragen, maar je legt het gelijk op tafel.
Ja. Want ja, weet je, dat is toch wel een belangrijk onderdeel van mijn dagbesteding.
Ja.
En dus onze kinderen zijn echt thuis, zijn nog nooit naar school geweest. En ik onderwijs ze eigenlijk voor het grootste deel. En Jaap doet een stukje, want hij doet meestal het werk echt voor het geld verdienen. Maar het technische deel, daar doet hij veel van. En zo zijn we eigenlijk in Gouda bezig. En daarnaast doe ik hier in Wonderland, doe ik af en toe eens in de 4 weken, heb ik groep 7, 8. Nou, dat vind ik heel erg leuk. Dus met kinderen werken, dat heeft echt mijn hart. Dat vind ik echt leuk.
Met je eigen kinderen, maar ook met kinderen van anderen.
Ja, ik vind dat, en vooral nu met het team van Wonderland, dat is echt wel heel fijn. Dat heb ik wel nodig. Ja. Dus echt mensen om me heen waar ik echt het gevoel heb van, daar kan ik op terugvallen. Hè, zoals het nu gaat, is heel prettig. En inderdaad, met de kinderen werken, dat vind ik ook heel erg leuk.
Mooi. Ja. De kinderen zijn natuurlijk gewoon simpelweg het belangrijkste wat we nalaten als we deze aarde ooit verlaten.
Ja. Ja, en ook, ik merk dat ik zelf dus heel erg veel leer van kinderen. Dus het is misschien ook wel...
Een beetje eigen belang.
Eigen belang. Ja, het doet me gewoon heel goed als ik... Ik doe het al een aantal jaren, maar als ik kinderen zie, merk ik ook vaak... In een groep kijk ik ook altijd naar een kind. Dan kijk ik ook wat heeft dat kind nou eigenlijk nodig. Maar dat komt ook omdat je zelf natuurlijk in de groei bent. En je leert van de manier waarop kinderen tegen dingen aankijken, leer je zelf ook weer heel erg veel.
Mooi, hè? Kan je een voorbeeld noemen? Want dat is natuurlijk theorie. Maar wat kan gewoon misschien iets recents dat je zegt, hey, ja, dat leerde ik dan van een kind.
Nou ja, wat ik meestal doe bij... Als we het even hebben over Wonderland, waar ik dan mee bezig ben. Hè, dat is het kinderwerk wat we doen. Ik probeer daar altijd veel interactie in te pakken. Dus dan gaan we meestal met bewegen bezig of doen een spel, wat dan ook. En dan komt er ook altijd een stukje serieus iets erbij. En dus een van de dingen was van... hadden we geleerd tijdens... weet je nog dat we met Ronald van de Molen hadden we een keer een 3D. En Ronald van de Molen had toen ons gezegd van... ga eens elkaar nou eens een leuk verhaal vertellen.
En, een sprankelmoment.
Ja, zo'n sprankelmoment. Weet je dat nog?
Ja, ik kan gewoon iets wat je meegemaakt hebt waar je helemaal blij van werd.
Ja, dus dat gingen we toen aan elkaar vertellen. Dat zei ik vroeg aan de kinderen van... Kun je nou ook iets vertellen waar je echt heel blij van werd? En die verhalen kwamen los... En je zag de kinderen dus gewoon eigenlijk heel erg lachen en schateren enzovoort. En toen vertelde ik aan ze wat dat dus met hun hersenen had gedaan. En ze keken me zo aan en zeiden ze... Dus als ik nou de volgende keer bij mijn juf binnenkom en ik zeg... Juf, we hebben een toets, wacht even. We gaan nu wel eerst wel even een leuk verhaal vertellen aan elkaar. Dan haal ik dus een beter cijfer. Ik zeg, waarschijnlijk wel. Nou ja, dat zijn natuurlijk prachtige manieren om even aan te raken. Daar gaat het nou echt om. Helemaal goed. Ja. Ja, echt leuk.
Dus dit is ook gelijk een sprankelmoment aan het begin van deze podcast.
Ja, absoluut.
Ja, prachtig.
Ja,
prachtig.
Heel leuk.
Je hebt een artikel meegenomen. Je hebt het opengelegd hier op tafel.
Ja.
Ik zei van tevoren, het komt wel tijdens het gesprek, dus ik weet het ook niet. Vertel, wat heb je meegenomen en wat zegt dat over jou?
Ja. Ik heb een tijdschrift van Natuurmonumenten, heb ik mee. En daar staat een artikel in van watersnelweg naar Kabbelende Beek. En dat gaat over een beekje in de Veluwe. Zie ik een plaatje van echt een heel leuk stromend beekje. En dan zie je een plaatje, andere foto van de situatie zoals die was een tijd geleden. Dan zie je een hele statische, ja, bijna een soort kanaal. En die loopt heel stug, loopt die door het bos heen. En als je het artikel leest, dan denk ik, hey, dit past wel bij mij. Hier zie je dat het artikel, dat de beek dus eigenlijk heel erg moet gaan meanderen. Dat heeft de natuur, heeft Natuurmonumenten in een groep, hebben ze dat gedaan. Ze hebben de beek hersteld, ondieper gemaakt, gevarieerder gemaakt. Waardoor er veel meer plantengroei is, veel meer leven is, veel meer vissen komen. En toen dacht ik, dat is natuurlijk allereerst een heel mooi beeld natuurlijk, hè, van hoe je breed gaat stromen, van kleine aanpassingen. Maar dit is wat het mij zegt, is, en waar het ook bij mij over gaat, is het gaat vaak om hele kleine dingen. In dit geval is het één kleine gedachteverandering die maakt dat een heel gebied vruchtbaarder, beter, mooier wordt, omdat ze een kleine aanpassing hebben gemaakt. Dus heel vaak denk ik van, oh, het moet over grote dingen gaan. Ook met, hè, als je het hebt weer over kinderen, dan kijk ik eerder naar het individu, naar één kind. Want als ik met dat ene kind een interactie heb, dan gaat het in het grote geheel ook vaak goed. Hier zie je in dat artikel iets wat misschien een heel groot ding is, de natuur. Of de opwarming van de aarde, daar kan ik niet bij. Daar kan ik niet veranderen. Het is toch te groot voor mij. En als ik dan zoiets lees wat klein is, een kleine aanpassing, maar heel veel impact heeft, denk ik, kijk, daar gaat het bij mij ook om. Kleine dingen,
ja,
die veel impact hebben. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik begrijp heel goed wat je bedoelt.
Ja. Ja,
ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Dat kleine dingen soms, zeg maar, hebben een grote impact. Terwijl als we ons laten imponeren door grote dingen die we niet kunnen veranderen, dan verandert er niks.
Ja, precies.
Dus dan kunnen we beter maar kleine dingen aanpakken. Dus de aandacht aan één kind, wat vervolgens effect heeft op de hele groep.
Ja. Ja.
Wat betekent dat, zeg maar, wat zegt dat over wie jij bent, Anne-Greet?
Nou, dat ik daar dus, daar staat denk ik mijn kracht ook wel. Dat ik niet zozeer in het grote dingen wil aanpakken, als wel heel vaak mezelf de vraag stel, maar welke gedachten heb ik hier nu over? Misschien denk ik veel te groot. Wil ik veel te veel? Maar welke kleine aanpassingen kan ik doen? He, soms is het maar een hele kleine aanpassing die ik doe, die mega effect heeft. Dus door mij zelf elke keer die vraag te stellen, wat kan ik in het klein aanpassen? Zodat er ook grootse dingen kunnen gebeuren. Nou, dat past gewoon elke keer bij mij.
Ja. Ja. Kan je iets noemen, gewoon uit je, wat je noemde het van de kinderen, maar iets uit je eigen leven waarvan je zegt, nou, een kleine aanpassing heeft een enorm groot effect gehad?
Ja.
Of word ik nu te persoonlijk?
Nou, ik zit een heleboel na te denken.
Het mag ook, hè? Het gaat erom dat we elkaar, zeker. Het gaat erom dat we elkaar ook beter leren kennen.
Ja, ja. Ik denk dat bij mij draait mijn gedachte ook heel vaak over ons gezin, omdat ik daar veel mee bezig ben. Laatst dat ik, we hebben dan eigenlijk drie pubers, waarvan onze middelste, toch wel de zoon, toch wel een stevige puber aan het worden is.
Ja.
En dat botst geregeld. En dan merk ik dat ik de zaak probeer ik heel erg naar mijn hand te zetten. Probeer ik het af te dwingen, zo van, zo moet het, niet anders. En nou, dan hou je een situatie vast zoals het is. Neem even die beek die dan helemaal is afgekalfd, steile wanden, geen groei mogelijk. En op een bepaald moment dacht ik, oh, ik stop er gewoon mee. Ik doe het gewoon niet meer. En was ik echt wel even heel gedeprimeerd van, dat ik denk, oh, het voelde als falen. Het voelde als niet lukken.
Als opgeven.
Ja, opgeven, ja, precies. Maar met dat ik dus opgaf, als het ware, dus ik dacht, ik ga iets heel groots doen, ik geef helemaal op. Hè, dat was dus weer dat denken uit groot. En toen bleek dus dat, doordat ik even een stapje achteruit nam, bleek dus dat er veel meer rust kwam. En ik dacht, ik ben ook gekke appie, ik zit gewoon dingen af te dwingen die ik niet had hoeven af te dwingen. Dus door een paar uur, zeg maar, even rust te nemen, een stapje achteruit te zetten.
Even het laten gebeuren.
Het laten gebeuren. Kwam ik zelf ook tot de realisatie van dat ik mijn zoon eigenlijk heel erg aan het beklemmen was op zo'n moment. Maar dat ik mezelf ook aan het beklemmen was. En dat ik het gezin daarmee in een soort van bankschroef zette. En dat ik daardoor zelf ook niet gelukkig werd.
Dus het was een enorme bevrijding eigenlijk voor iedereen.
Ja, dus die hele kleine aanpassing gaf heel veel effect op heel veel mensen.
En eigenlijk en was het misschien niet eens zo'n kleine aanpassing, maar het vroeg wel om een inzicht.
Het vroeg om een inzicht. Maar soms denk je, hè, misschien zou een grote aanpassing zijn van hè, je moet misschien met elkaar een heel gesprek aangaan. Misschien moet er wel iemand komen om hulp te geven. Misschien moeten we wel een week op de hei gaan zitten om in een hutje op de hei om een hele brainstorm sessie te houden. Nou, dat was allemaal niet nodig.
Je kon gewoon iets loslaten.
Ja, ja, dat was het, ja.
Ja.
Dat is mooi,
ja.
Hè?
Ja, zeker.
Ja.
Ja. Ben jij een controlfreak dan?
Ja, best wel.
Oké, okay. Ja. Nee, Jacob, want ik zei net van, wat zegt het over wie jij bent? Maar
ja.
Ja, je wil dus de situatie controleren?
Ik wil wel graag weten, ja, ik wil heel graag weten waar is het begin, waar is het eind? Ik heb jou niet eens gebeld om te vragen precies van, wat voor vragen ga je me stellen? Maar dat deed ik vroeger dus wel.
Ja, ja, ja. Nee, maar dat had ik ook niet gezegd, want we laten het gesprek gewoon lopen zoals het loopt, ja. Anne-Greet.
Nee, ik wil dat altijd wel graag weten.
Ja.
Ik wil graag duidelijkheid.
Ik heb een tijd opgegeven, dus dan houdt het op.
Maar dat vind ik wel mooi. Fijn. Dus
mooi.
Dat,
ja. Mooi. Want dan ga ik daar toch even op verder ook. Gewoon om elkaar ook beter te leren kennen. En ook omdat we natuurlijk christenen zijn en geloven in God. Ja. Wat heeft het feit dat je controlfreak bent en dingen in de hand wilt houden. Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van de leiding van God in je leven?
Dat God en ik heel regelmatig een robbertje vechten. Of ik met hem en hij niet met mij.
Ja. Ja.
En dat is heel... God is heel liefdevol voor mij. Heel rustig.
Ja.
Ik ben wel een breinmens. Dus sommige mensen... ik kan ook door muziek bijvoorbeeld heel erg geraakt worden. Maar ook in gesprekken. Als ik een gesprek aanga met God, dan gaat het vaak via mijn brein, krijg ik de antwoorden. He, sommige mensen krijgen gewoon mensen die op hun pad komen, of dan belt er eens iemand aan. Maar bij mij is het heel vaak dat er antwoorden komen terwijl ik aan het praten ben of vragen.
Ja, herken ik.
En dan herken je dat?
Ja.
Ja. Dus in zo'n situatie waarin ik dan voel dat ik de controle vasthouden, moet ik eerst mijn bewustzijn natuurlijk, heb ik controle. Dan ben ik controle aan het vasthouden. Maar op zo'n moment dat ik denk, oh man, het gaat helemaal niet. Dan is er heel vaak een gesprek van, wilt u me laten zien, waar loop ik nou vast? Wat zie ik nou niet goed? In het begin ik even met klagen.
Ja.
Nou, die situatie is niet goed en waardeloos.
Eventjes de Job in jou boven laten komen.
Ja, en dan hoor ik God al zeggen van, oké, jij wilde nog even kletsen. Ja, toe maar. Ja. Klets dan nog maar even. Ja. Oké, en dan als vrouw ga je dan eerst 100.000 woorden nog zeggen. En ja maar. En dan zeg ik, wat wilt u dat ik anders kan doen? Is er iets wat ik anders kan denken, anders kan zeggen, anders kan voelen? En eigenlijk één op één komt er dan wel iets van een antwoord.
Ja.
Ja, dat is... En dan zijn het vaak antwoorden als, heb je wel liefde gegeven? Of...
Dus het gaat eigenlijk niet eens zozeer over de situatie, maar over je houding erin.
Ja, heel vaak wel. Heel vaak wel. Het zijn inderdaad vaak niet de heel directe antwoorden. Maar soms ook. Heb je dat... Dan komt er ineens een film of een boek naar voren. En ik hou niet zo van, ik heb een bijbeltekst of zo. Maar wel van, weet je nog dat boek van die en die? En dan denk ik, oh ja, dat boek van die en die, dat moet ik nog eens lezen. En dat zie ik als zelf, dan als een aanwijzing. Sommige mensen zien het als toeval. Of het is je eigen brein die dat opwekt. Nou, misschien is dat ook zo.
Ja, maar dat kan je ook zien als leiding.
Dat kan je zien als leiding. Vooral als het bij mij is het dan... Omdat ik natuurlijk zo lang al met God aan het wandelen ben, merk ik ook het verschil tussen wanneer heb ik mijn eigen gedachten en wanneer... Wanneer bedenk ik het nou eigenlijk zelf en wanneer komt het eigenlijk niet uit mij? Dat is een verschil.
Mooi. Wat heb je een lied of een muziek of een film waarvan je zegt van, nou, dat zegt echt iets over mij, want dit is een artikel? Of heb je, had je iets in die richting?
Ik had ook een boek.
Een boek?
Ja. Ik had een boek wat mij heel erg aansprak.
Ik ben ontzettend benieuwd.
Ja?
Ja, te meer omdat anderen met boeken ook zijn gekomen. Ik denk, oh, daar komt iedereen met dat boek.
Nee. Ik had al heel jong heb ik boeken van C.S. Lewis gelezen. En dit zijn de verhalen van Narnia.
Oh ja.
Dat zijn natuurlijk een soort van mythische verhalen. Mm. Waarin eigenlijk kinderen een hoofdrol spelen. Maar het is geniaal geschreven. Het is al wat ouder. En in dat boek kom je een van de boeken, het is een serie boeken van de Narnia verhalen, kom je op een bepaald moment een typetje tegen. Ik heb het ook even in mijn WhatsApp staan, want ik heb het gewoon even gekopieerd. En dat kan ik wel even voorlezen.
Nou, doe maar.
Ja? Er staat, ik voel me heel erg verwant met Puddleglum uit de Narnia verhalen. Puddleglum is samen met prins Rillian en twee kinderen terechtgekomen in Onderland. Dat is een land onder de grond waar een slechte tovenares de baas is. Zij betovert hen met een slaapverwekkende geur en overtuigt hen ervan dat er geen zon of maan bestaat en dat er geen Narnia is of Aslan. Aslan is zeg maar de goede leeuw en Narnia is zeg maar het rijk waar iedereen graag zou willen zijn. Alles wat er is, is het koninkrijk onder de grond. Midden in die betovering stampt Puddleglum in het vuur waar de geur in gestrooid is, zodat de betoverende werking vermindert en zegt: laten we eens aannemen dat we al die dingen echt alleen maar gedroomd hebben of verzonnen. De bomen en het gras en de zon en de maan en de sterren en Aslan misschien zelf wel. Laten we aannemen dat het allemaal verzinsels zijn. Dan kan ik alleen maar zeggen dat die verzonnen dingen in dat geval heel wat belangrijker voor mij zijn dan de echte. Laten we aannemen dat dit zwarte gat van een koninkrijk van u echt de enige wereld is die er bestaat. Nou, dan vind ik het niet veel bijzonders. En dat is eigenlijk wel raar, hè, als je er eens over nadenkt. Als het is zoals u zegt, zijn wij niets anders dan een stel kleuters die een spelletje bedacht hebben. Maar vier kleuters die een spelletje doen, kunnen blijkbaar een wereld bij elkaar verzinnen waarbij de echte wereld van u helemaal niets voorstelt. Daarom blijf ik bij de verzonnen wereld. Ik blijf aan Aslans kant vechten, zelfs als er geen Aslan bestaat, om ons aan te voeren. Ik blijf zo goed als ik kan als een Narnia leven, zelfs als Narnia helemaal niet bestaat. Dus vriendelijk bedankt voor het eten van vanavond. En als deze twee heren en jonge dames zover zijn, verlaten wij dadelijk uw hof en trekken we het donker in om de rest van ons leven te besteden aan het zoeken naar bovenland. En niet dat we nog erg lang zullen leven, lijkt me. Geeft ook niet als de wereld zo'n troosteloze bedoeling is als u zegt.
Prachtig.
Nou, dat is wat dit voor mij zegt, is dat is weer het kleine en het grote. We leven dus in een wereld waar we niet altijd de zon zien, de mooie dingen zien. Maar bij mij is het ook zo van, oké, ook al zou dit allemaal inderdaad onzin zijn, de hoop die in me leeft. En misschien is de hoop allemaal, blijkt het achteraf misschien niks waard, misschien wel niet eens waard te zijn. Stel nou dat dat zo is. Dan nog geloof ik echt meer dat de bovenwereld beter is dan de onderwereld waar wij nu in leven. Nou, dat vond ik wel een hele mooie.
Wat is de hoop die in jou leeft?
Dat we compleet gemaakt worden. Echt helemaal compleet. Helemaal in eenheid met alles en iedereen. En dat is niet alleen met mensen, maar ook echt met de natuur in zijn breedte. Ja. Dat is de hoop die in mijn leven.
Ja, ja. Ja, want je bent ook lid van deze kerk. Welke rol speelt de kerk in jouw leven?
Hij is,
het echte verhaal, hè? Niet wat je opgeschreven hebt, maar gewoon
hoe het echt is. Nee, ik heb niks opgeschreven. Met corona heb ik daar wel heel erg veel over nagedacht, inderdaad. Want het is... het heeft wel... Ik heb ook echt tijden gedacht van, nou, waarom zou ik nou nog naar de kerk gaan?
Ja.
Heerlijk was het om gewoon met een kopje koffie aan tafel te zitten op zondagochtend en een kerkdienst te kijken. Ja. Het heeft me wel veel gedaan deze tijd. En ik ben er nog niet helemaal uit eigenlijk. Ik ben ik ben wel heel erg blij dat we mensen in deze kerk kennen.
Ja.
Maar ik heb wel gerealiseerd dat het echt de mensen zijn en totaal niet het gebouw.
Nee.
Dus we hebben toen ook wel, dus wat ik net zei over Ronald van de Molen, toen hebben we die 3D gehad, dat was toen online.
Ja.
De eerste keer kon ik er niet bij zijn. En dan is de verbintenis met elkaar als mensen, ook al ben je dan online met elkaar bezig, die is er.
Ja.
En dat vind ik echt fenomenaal. Kijk, ik heb het voordeel dat ik een ongelooflijke gave man heb. 3 kinderen. We hebben ook vrienden en vriendinnen. Maar ik kan me voorstellen als je dat niet zou hebben, dat je echt heel erg snakte naar gewoon weer fysiek bij elkaar
mensen
zijn.
Mensen zien, ja.
Ik heb dat iets minder gemist. Maar wel de...
Maar heb je ook niet, hè? Want dat heb ik. Hè? Ik heb dat ook. Ik vond het ook lekker. Ik vond het ook prima om niet in het gebouw te zijn. Totdat ik hier weer was en dacht van, oké, maar dit is dus wat ik gemist had. En dat je dan ook wel weet wat je mist. Even los van het feit dat ik ook met jou vind dat kerk is niet gebouw.
Ja.
Kerk is wel mensen, maar mensen in het echt zien is toch nog wel beter dan online.
De mensen zien is absoluut veel beter in het echt.
Ja.
En het warme contact, dat is echt heel goed.
Ja.
Maar ook het gevoel dat je echt wel... als je even kijkt naar elkaar van elke rang en stand die er is vertegenwoordigd bij ons in de kerk, heb ik ook het gevoel dat ik gewoon naar jou of naar iemand anders toe kan met mijn vraag. En dat je daar ook gewoon echt wel oprecht naar bij geholpen kan worden.
Ja.
En dat vind ik heel erg mooi. Ja.
Ja.
Dus dat is voor mij ook kerk zijn. Hè?
Elkaar tot een hand en een voet zijn. Er gewoon voor elkaar zijn.
Ja, en ook... kijk, je hebt allerlei clubs waar je naartoe kan gaan en ook een hele warme sfeer kan ervaren. Ja. Maar daar gaat het alleen over de voetbal, hè, als gemeenschappelijk iets of je hobby, wat dan ook. Maar hier gaat het over ieders geestelijk leven. En als je inderdaad in de kerkzaal bent en bijvoorbeeld je ziet mensen weer knielen, stoere mannen, mooie vrouwen, waar je denkt, die hebben volgens mij het leven helemaal op orde, hè, aan de buitenkant gezien.
Ja.
Waar tranen stromen omdat er iets overweldigends gebeurt. Ja, dat raakt me heel erg diep.
Kan je zeggen dat hier vieren we het leven?
Dat is een hele mooie. Hier vieren we het leven, ja. Mooie uitspraak.
Ja. Nou ja, dat komt boven omdat jij zegt wat er gebeurt. Ik zie ook mensen aankomen. Komt een fantastisch mooie auto hiervoor rijden.
Ja.
Komt een keurig gezinnetje uit.
Ja, echt.
En vervolgens heeft de dominee een preek gehouden. Ja. En dan zit hij of zij zit hiervoor te huilen aan het altaar.
Exact.
En vervolgens gaan die mensen weer naar huis. En de buren denken misschien nog steeds dat het allemaal geweldig is. Maar en ik weet ook niet wat er is. Maar ik weet wel dat er iets is.
Exact. En dat het er mag zijn.
En dat is zo, want dit is het leven. En we kunnen hier ook zingen en dansen en springen.
Ja.
En dat menen we ook echt.
Ja.
Maar we kunnen ook huilen om dingen die niet goed zijn gegaan.
Exact. En dan om een ander heen staan.
En dan kunnen we natuurlijk online een dienst houden. En dat is ook helemaal goed.
Inderdaad.
Maar dat kunnen we niet. We kunnen niet die ervaring die we hebben als we hier echt live bij elkaar zijn.
Ja.
En het leven dus echt vieren met elkaar.
Ja.
Ja, dus hier vieren
dat is
leven.
Echt de maskers af. Zodra de maskers afgaan en de tandpasta glimlachen, zeg maar, weg zijn, dan zie je het echte, de echte persoon. Ja, dat is echt fenomenaal.
En dat is de rol die de kerk speelt in jouw leven.
Ja. Ja.
Jij mag ook gewoon jou zijn met jouw pijn en verdriet en jouw vieren en jouw falen.
Ja,
ja
zeker.
En mooi, maar dat is natuurlijk ook nog een laagje dieper. Wie is dan Jezus voor jou? Want we hebben het nu over de kerk. Wat is de kerk voor jou? Maar wat is dan Jezus voor jou?
Nou, bij Jezus denk ik echt aan God op aarde, dus mijn grote broer. Echt degene waar ik direct mee in gesprek ben. En het is God, wat wil u van mij? Ik zeg meestal Jezus.
Ja.
Hij begrijpt zo ontzettend goed wat mijn diepste gedachten zijn. En hij begrijpt ook nog eens hoe het is om op aarde gelopen te hebben. Mm-hmm. Dus hij is wat dat betreft wel echt een soort van... Hij is een rolmodel, enerzijds. Want als ik lees over zijn leven, hoe hij dingen aanpakt. En in stress, hè, met grote groepen mensen. Dus dat is iets wat ik heel moeilijk vind. In grote groepen mensen, zeg maar, mijn rust bewaren. En dan zie ik hem toch zijn keuzes maken. Even terugtrekken, soms het gesprek aangaan. individuele aandacht te hebben soms. Ja. Terwijl grote groepen mensen aandacht van hem vragen. Dus ik leer ontzettend veel van hem uit wat ik lees in de Bijbel. Maar ik vind hem ook echt een... hij heeft recht van spreken over mijn leven hier op aarde. Hij weet wat ik heb meegemaakt. En dus hij is niet ver weg. Dus dat is wie hij is voor mij. Ja.
Mooi.
En bij jou? Of mag ik dat niet vragen?
Ja, natuurlijk wel. Ja, tuurlijk wel. Ik bedoel, we hebben een gesprek. Hè? Weliswaar ben ik degene die interviewt. Maar je mag natuurlijk mij die vraag stellen. Jezus is, denk ik, wat jij al zegt ook, mijn oudste broer. Jezus heeft gedaan wat wij niet kunnen. Maar Jezus is, zoals Ed dat ook zegt, het verhaal van jou. Jezus is ook aan de andere kant niet ver bij ons vandaan. Niet, hij is niet anders dan wij, hij is ook mens. Ja. En hij is ook een voorbeeld. En ik geloof ook dat Jezus, toen God hem zegende, toen zei hij ook, dit is de Christus. Ja. En ik geloof ook dat de Christus in mij woont. Hè. We hebben het over ons Christuspotentieel. Ik geloof dat ieder mens een Christuspotentieel in zich heeft. Ieder mens, dus niemand uitgezonderd. De enige vraag is, wat doe jij ermee? Breng jij het Christuspotentieel ook in verbinding met Jezus?
Ja, dat zeg je heel mooi.
En vervolgens heb ik zelf geleerd dat als je het Christuspotentieel in verbinding brengt met Jezus, dat elementen van God en van Jezus in jouw leven ook gewoon tot uitdrukking komen.
Exact. Ja, dat is zeker waar.
En ja, dan zegt Paulus, niet meer ik, maar Christus leeft in mij.
Ja.
En nou, dat kan ik dan ook zeggen. Dus je stelt mij even een hele prangende vraag. Maar het is niet Alderik, maar het is Christus. En dat is wel wat Jezus bewerkstelligt door wat hij gedaan heeft in mij. Ja. Dat ik het Christuspotentieel, waar ik maak dus onderscheid tussen Jezus en Christus.
Ja.
Maar dat een kracht is in mijn leven.
Ja.
Die veel krachtiger is dan ik überhaupt zelf zou kunnen zijn.
Mm.
En wat maakt dat ik... Nou, jij hebt het over kleine dingen. Maar ik denk dat de kleine dingen die wij doen bij elkaar heel groot zijn.
Absoluut,
want het bijzondere is wat jij noemt over kleine dingen met kinderen bijvoorbeeld. Maar als we alle kleine dingen die wij, als wij met elkaar als kerk allemaal kleine dingen doen, dan verzetten wij ineens wel bergen werk.
Zo,
en ineens zijn we met hele grootse dingen bezig. En zeker als we dat doen vanuit ons Christuspotentieel.
Ja, dat zeg je
en
wel
dus
heel
dat
mooi.
Is waarom ik denk dat een podcast als dit ook zo belangrijk is, omdat we elkaar kunnen vertellen van wat er gebeurt als we dit de ruimte geven. Dus is je vraag daarmee goed beantwoord?
Yes. Ik had het nooit zo mooi kunnen zeggen, joh.
Nee, ja, maar goed, je stelt mij de vraag.
Mooi.
Je stelt mij de vraag. Ja, en dan mag ik ook het eerlijke antwoord geven.
Yes.
Nou, we gaan langzaam naar een afronding. Wat zou de wereld missen als jij er niet zou zijn? Dat is ook een vraag die ik je mee heb gegeven.
Ja, die heb je meegegeven. Ah, dit vond ik vond het een leuke vraag. Weet je, ik vind het eigenlijk best lastig dat mensen mij vragen stellen. Ik vind het zelf ook heel erg leuk om vragen te stellen aan anderen.
Dat bleek, ja.
Maar dat vind ik eigenlijk het leukste nog.
Ja.
Dus ik denk dat de mensen... Ik ben een zeer nieuwsgierig iemand.
Ja.
Dus ik vind het heel waardevol, mijn nieuwsgierigheid en mijn... dan zie ik Brian hiernaast zitten met het geluid. Denk ik, wat zal hij allemaal meemaken? Hoe zal het voor hem zijn? En of wat jij dan, wat jou motiveert om dingen te doen. Ik denk dat mensen het gevoel geeft ook van waarde. Dat is belangrijk. Hè, dat mensen zich gewaardeerd voelen. Ook, dat zie ik bij kinderen ook heel sterk, dat ik dat doe. Maar mijn nieuwsgierigheid maakt ook dat je vragen durft te stellen. En dat je soms tegen de stroom in gaat zwemmen. Omdat je denkt, ja, maar jij doet het zo. Maar waarom zouden we dat zo doen? Nou, dat vind ik heel erg leuk. Dat vind ik een leuke eigenschap van mezelf.
Ja.
Ik denk dat het mooi is dat er is.
Mooi. Je zegt eigenlijk dat je heel erg eigenwijs bent. Je je eigen koers kiest.
Soms wel, ja. Wel met veel twijfels, hoor. Het is niet mijn eigen koers, maar kiezen. Ik ben altijd aan het afstemmen met anderen. Van, hé, maar hoe zouden we dat dan kunnen doen? In gesprek. In gesprek eigenlijk.
In gesprek, ja. Daarom werkte ook zo'n podcast voor jou natuurlijk. Want dat is ook in gesprek.
In gesprek gaan, ja.
Ja, maar nieuwsgierigheid.
Nieuwsgierigheid.
Ja, maar ook leren.
Leergierig.
Zo grappig, want je noemt allemaal dingen die al eerder ook voorbij komen. Want ik bedoel, je had ook, zeg maar, zelf aan het begin vertelde je ook over dat je soms, doordat je een controlfreak bent, dat je ook een gesprek met God hebt. En dat je aan het eind pas denkt van, oei, ik had het beter los kunnen laten.
Yes.
Dus dan ben je ook alweer een poosje tegen de stroom in aan het roeien geweest.
Yes.
Jij verliest denk ik wel wat energie aan jezelf.
Ja.
Maar goed, ja. Dat is wel. Maar dat helpt je misschien ook. Dat hoort ook bij je leercurve, denk ik.
Ja, ik vind dat wel een lastige. Mijn moeder zei altijd, meid, als je nou eens wat makkelijker zou kunnen leven. Ik zeg, ja mam, zeg me nou eens, hoe doe je dat dan? Ja. Ik heb geen idee. Nee. Ik denk altijd, mijn denken staat niet uit. Maar dat maakt het ook alweer interessant.
Laat het gewoon gebeuren. En dat is ook dat is onderdeel van hoe jij ook dingen leert.
Ja.
Het moet ook een keer even fout gaan om het vervolgens weer...
Blijkbaar, blijkbaar. Ja.
Mooi. Geweldig. Annegret, dank je wel voor je komst.
Heel graag gedaan.
Ik heb genoten van het gesprek.
Ja,
en de tijd zit er meer dan op. Dus ik hoop dat je zelf ook... Dat zei je, ik heb er ook van genoten.
Absoluut.
En voor de luisteraars, deel de podcast. Like de podcast en abonneer je op ons kanaal. Dat is altijd goed. Annegret, het gaat je goed. En bedankt voor dit fijne gesprek.
Dank je wel.
Dank voor het luisteren naar Nescast. Vergeet niet de podcast te delen, liken en je te abonneren. Je vindt deze podcast op Spotify, Apple en Google Podcasts. Tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde kanaal.